Hallo en welkom bij de derde aflevering van Joram & Company. Vandaag bij mij iemand die model is, influencer, fitnesscoach, maar vooral ook tennisspeelster. Welkom Lien Janssens.
Hallo, leuk om hier te zijn.
Ah, cool. Maar, ik zit eigenlijk bij u, maar... dus we gaan vooral vandaag spreken omdat jij op jonge leeftijd toch hebt gekozen om zo volledig voor je tennis te gaan.
Ja.
Nu, wanneer ben je ermee begonnen? Wanneer merkte je van... Ah, eigenlijk tennisser, ik kan dat wel goed. En wanneer ben je er dan echt 100% voor gegaan?
Ik ben begonnen met tennissen toen dat ik 7 jaar was. En echt professioneel ben ik pas begonnen op mijn 14, 15 jaar. Want dan ben ik eigenlijk gestopt met school en midjury gaan doen om volledig voor mijn tennis te kunnen gaan. En ik heb er eigenlijk ook nooit spijt van gehad, want dat is echt mijn passie. En het is leuk om daarvan uw beroep te kunnen maken.
En op welk moment weet je dan nog dat je dacht van... Nou, eigenlijk ben ik hier wel zo beter dan de meesten die ook tennissen.
Toen dat ik 12 jaar was, heb ik eigenlijk heel veel toernooien gewonnen in mijn leeftijdsreeks. En dan dacht ik van, ja, dit is misschien wel iets waarvoor dat ik echt kan gaan. En mijn papa tennissen dan ook, dus we hadden eigenlijk allebei dezelfde passie. En dat was wel heel tof om daarin verder te gaan eigenlijk. En ik voelde mij daar ook goed bij. Want op die moment deed ik ook dansen, maar uiteindelijk heb ik dan voor tennis gekozen.
Want die dansen in de carré, dat lukt niet zo goed, hè?
Oh, dat gaat heel goed, natuurlijk. Maar tennis is toch meer mijn ding.
Voor de mensen die het niet weten, ze is zo van het weekend van het podium gevallen.
Ja, dat ligt niet aan mijn danskunsten. Dat is gewoon inschattingsvermogen, denk ik. Ik zie niet goed in het donker.
Ik had daar juist gezegd van... ja, ik heb dan gestopt met school. Hoe moeilijk was die keuze eigenlijk?
Ik ging wel graag naar school en zo, maar het was heel moeilijk om te combineren. Want ik kwam thuis van school en dan moest ik direct naar de tennistraining en daarna eigenlijk studeren. Dus qua sociaal leven was dat heel moeilijk om nog te combineren met de tennis en dan nog studeren. En dan dacht ik van, nu zou ik wel wat meer tijd willen besteden aan de toernooien en zo. Door heel België reizen, dat kost ook wel tijd. Dus dan ben ik eigenlijk voor mijn tennis gegaan. Maar mijn studies heb ik nooit direct opgegeven of zo. Ik heb dat altijd wel blijven combineren.
En je zegt, ja, dat was moeilijk voor mijn sociaal leven. Maar is dat niet moeilijker? Omdat je zo... Op school krijg je veel van je vrienden, van je vriendengroep. Maar als je dan niet meer naar school gaat, kan ik wel geloven dat dat zo wat wegvalt. Of was dat niet het geval bij jou?
De eerste jaren misschien een beetje dat ik dat miste. Maar daarna heb ik wel veel mensen buiten school leren kennen. Gewoon nieuwe mensen. Niet echt in mijn tennis. Want bij tennis voel je toch wel dat de meesten je vijand zijn... En dat dat moeilijk is om er daarnaast het terrein ook mee bevriend te geraken. Maar ik had het niet echt moeilijk om sociaal dingen te gaan doen of zo. Ik heb altijd wel snel mensen leren kennen. Ik maak snel vrienden, dus dat was geen probleem.
Dat was eigenlijk ook een van mijn vragen. Wat is eigenlijk zo de onderlinge relatie tussen de spelers? Is dat echt zo?
Ja, dat kan toch wel moeilijk zijn. Bijvoorbeeld op toernooien heb ik al vaak gehoord dat ze in het buitenland echt gewoon de snaren van hun tegenstander... doorknippen als iemand weg is of zo. Dus je moet echt altijd wel op je spullen passen. En ik vind toch wel dat ik weinig vriendinnen heb in de tennis. En het is niet dat ik weinig vrienden maak of zo. Dus het is toch wel moeilijk. Die concurrentie blijft ook wel.
En kunnen jullie zo praten met elkaar? Want je hebt wel dezelfde passie. En ik merk wel, als ik zo met mensen praat, met mijn passie, dan zijn dat altijd supercoole gesprekken. Hebben jullie dat ook? Of zijn ze daar toch afstandelijk tegen?
Nee, dat vind ik niet dat ik zo echt... Want ik weet op trainingen en zo ook dat er weinig gezegd werd tegen elkaar. Om een duur was dat moeilijk, zelfs hallo of zo. Dus dat is nooit echt dat die heel sociaal zijn eigenlijk. Allee, er zijn er natuurlijk wel.
En met de jongens?
Met de jongens is dat makkelijker. Want ik train ook meer met jongens dan met meisjes. Het is ook niet altijd makkelijk om iemand te vinden die kan trainen of die dichtbij woont en dan van hun niveau is. Dus jongens is makkelijker te vinden. Want die moeten eigenlijk minder goed zijn en je kunt er toch mee trainen. Omdat die sowieso wel veel beter zijn.
En je moet daar ook veel tijd in investeren per dag. Wat doe jij zo eigenlijk allemaal voor optimaal te kunnen presteren op een dag?
Ik doe heel veel fitness eigenlijk. Ik train minder tennis dan de meeste speelsters. Want ik vind het heel belangrijk om blessurepreventie te doen en zo. Ik ben ook heel veel met fitness bezig, dus ik doe de combinatie van de twee. Maar nu bijvoorbeeld in de zomer heb ik elke dag match, dus veel training zit er dan niet in voor mij. Ook die fitness valt helemaal weg eigenlijk. Maar in de winter tennis ik wel 5-6 keer per week, normaal gezien. En dat is dan 1 uurtje, 1,5 uurtje per dag.
En wat doe je dan de rest van de dag? Moet je dan veel rusten? Of heb je nog tijd voor andere dingen te gaan doen?
Ja, ik fitness dan meestal een uur en een half en dan tennis een uur en een half, dus dat is al 3 uur. En voor de rest heb ik ook wel een paar mensen die ik begeleid met fitness of hostessenwerk als aanvulling eigenlijk. Als ik minder toernooien heb of zo, dan doe ik dat wel.
Zo fulltime tennisspeelster zijn, is dat haalbaar als je niet in die WTA-toernooien geraakt? Of?
Goh, om echt je kost, allee, om goed te kunnen verdienen, is dat wel moeilijk. In de zomer verdien ik daar wel genoeg mee, maar in de winter en zo moet je toch andere dingen gaan doen en ander werk erbij doen, want anders is dat niet haalbaar.
En vanaf wanneer zou je dat wel kunnen? Vanaf wanneer kan je echt fulltime tennisspeelster zijn?
Ik denk dat je zeker top 200 van de wereld of zo, of 300 moet staan. Ik denk dat het anders heel moeilijk is om ervan te leven eigenlijk. Want je moet ook geld steken in je tennisraket, je kleding, je trainingen, verplaatsingen. Het is allemaal niet zo makkelijk om daar geld mee te verdienen eigenlijk.
En is dat een haalbaar doel voor u? Of?
Oh, ik wil gewoon zien hoe ver dat ik raak, want op deze moment heb ik ook geen coach of zo. Ik doe alles zelf, dus ik denk dat het moeilijk is om dat te halen. Maar voorlopig, als ik tennis combineer met andere dingen, gaat dat wel. En ik wil dat zeker niet zomaar opgeven, dus ik wil gewoon zien hoe ver dat ik kan geraken. En voor de rest doe ik gewoon mijn ding erbuiten ook nog. Het is niet dat ik alleen voor tennis leef of zo.
Nee,
ik heb ook nog andere interesses.
En zo mensen rondom je vinden voor u goed te begeleiden, is dat iets moeilijk? Of?
Ja, ik vind dat wel moeilijk, omdat ik zelf mijn toernooi wil plannen en zo. En zelf beslissen wat ik doe van training en zo. En als je een trainer hebt, wil die dat allemaal voor u gaan beslissen? Of moet je daar voor 100% naar luisteren? En dat vind ik moeilijk, want die klik moet er dan echt zijn. Als je daar constant mee naar toernooien gaat en zo. Dus ik vind dat wel moeilijk. En het is ook natuurlijk allemaal heel duur om daarvoor te betalen. En dan schiet er van je toernooigeld dat je eigenlijk verdient niks meer over. Dus daarom heb ik besloten om dat zelf te doen, samen met mijn papa dan. Daar train ik heel veel mee. En die helpt me daar wel goed bij. Die brengt mij ook naar alle toernooien en zo, dus dat is eigenlijk perfect. We zijn een goed team.
Ja, totaal geen papa's kindje hier bij mij vandaag.
Beetje.
En je hebt ook, had ik ergens online gelezen, plots een switch gemaakt in je voeding en in je fitnessschema's, dacht ik. Hoe is dat allemaal tot stand gekomen?
Ja, ik ben op mijn 16, 17 jaar begonnen met Herbalife eigenlijk. En zoveel van die maaltijdvervangende shakes en zo. Maar ik heb daar heel hard in overdreven. Ik ben toen 20 kilo afgevallen. Ik had nog maar 8% vet en zo. Dus ik was eigenlijk helemaal niet gezond. Allee, ik vond dat wel mooi en zo. Ik vond dat echt leuk om zo mager te zijn. Maar op den duur begon mijn haar uit te vallen. Ik begon stress te krijgen en zo. Paniekaanvallen, al die dingen. En dan heb ik toch na een jaar eigenlijk pas ingezien dat dat niet gezond was. En dan ben ik terug normaal beginnen eten. En ook echt spieren opgebouwd en zo. Veel op kracht getraind en zo. En ik voelde me dan wel beter. En het was in het begin wel moeilijk om zo terug dat gewicht bij te krijgen. Maar in mijn prestaties van qua sport was het zeker wel veel beter. Maar ja, ik was een beetje, ik ben iemand die als ik aan iets begin, dat ik er echt 100% voor wil gaan ook. Dus daar heb ik dan wel een beetje te veel in overdreven natuurlijk.
En hoe vind je nu zo het perfecte voedingsbalans? Op wat baseer je en wat is jouw, hoe zien jouw maaltijden eruit?
Ik vind natuurlijke voeding heel belangrijk. Dus geen shakes, geen proteïnerepen of zo. Dat eet ik allemaal niet meer. Dus ja, gewoon veel kip eigenlijk. Veel groenten, veel fruit. Maar het is niet dat ik bijvoorbeeld eens geen pizza of zo ga eten. Nu leef ik echt wel. Ik heb ook van mijn cheat days en zo. Maar ik vind het gewoon heel belangrijk om veel te eten. En dan gezonde dingen in de week. En dan in het weekend doe ik eigenlijk gewoon wat ik wil. Maar ik voel me daar perfect bij, dus ik heb wel de balans gevonden.
En op wat heb je gebaseerd voor je eigen voedingsschema te vinden?
Waar dat ik me eigenlijk gewoon goed bij voelde. Want ik heb snel zo last van mijn maag en zo. Dus het was niet makkelijk, maar ik vond gewoon, vanaf dat ik zo ook natuurlijkere dingen begon te eten, dat ik me wel beter voelde. En dat is voor iedereen anders natuurlijk, maar je moet zien dat je nog goed kunt eten en toch nog veel energie hebt en dat je heel de dag door eigenlijk kunt blijven presteren natuurlijk.
Hoeveel energie heb je nodig op een dag als je zo traint en dan nog?
Ik heb dagen dat ik echt wel tot 4000 calorieën verbrand op een dag met lange matchen te spelen dan, maar gemiddeld is dat rond de 2500 tot 3000 dat ik ongeveer eet. Maar ik slag natuurlijk alles nu sneller op als de normale mensen, omdat ik lang zo mager ben geweest en mijn lichaam had dat nodig. Hè. Dat was niet gewoon om voeding binnen te krijgen, dus in het begin was dat serieus bijkomen.
En toen je zo mager stond, aan wat heb je dat dan gemerkt van, oh, ik moet dat hier veranderen? Was omdat je geen energie had, of?
Ja, ik had eigenlijk wel energie voor mijn matchen te spelen. Ik kon een marathon lopen, ik voelde mij dan perfect. Maar tussendoor, ik kon geen dingen meer doen. Als mijn vrienden vragen van, ja, ga eens feesten of kom eens buiten. Ik wou dat niet meer doen. Ik was echt zo helemaal op mijn eigen hand geraken. En ik begon ook dingen te voelen die echt zo raar waren. Mijn handen begonnen te tintelen en zo. Altijd heel koud, echt paniek aanvallen. Mijn hart had precies iets. Dat was echt een rare periode. Ik kon echt in de nacht of zo, ik sliep maar 4 uur per nacht elke keer. Dus dat was geen gemakkelijke periode voor mij.
Nu, met dat je tennis speelt, heb je veel dagen dat je moet reizen. Ook veel tijd dat je gewoon eraan moet besteden. En ik kan wel inbidden, want ik doe fotografie. En ik heb ook veel dagen dat ik gewoon inplan voor mijn hobby te kunnen doen.
Ja.
Wat dat dan moeilijker maakt voor tijd te maken voor andere mensen of voor relaties. Merk je dat ook? Of?
Ja, relaties is natuurlijk niet altijd makkelijk. Je moet iemand hebben die dat snapt. Die waarschijnlijk ook zelf sport of zelf zijn passie wilt volgen. Dus dat is zeker niet makkelijk. Dat heb ik ook al in het verleden gezien. Maar het is wel mogelijk. Als dat iemand is dat je begrijpt en die dat oké vindt en je daarin steunt, dan kan dat zeker wel. En mijn vrienden zie ik ook wel redelijk vaak. Dus ik probeer dat gewoon te combineren. En dat is wel mogelijk. Het is niet altijd, je kunt niet altijd zeggen van ja, ik kan volgende week naar dat feestje of zo. Je bent nooit zeker. Maar uiteindelijk schiet er altijd wel tijd over. Als je dat echt wilt, kun je er tijd voor maken.
Wil je dan ook veel in het buitenland spelen? Of?
Nee, ik speel vooral in België. Ik heb dat beslist omdat al dat reizen en zo, dat kost allemaal veel geld. En ja, ik doe ook liever de toernooien in België gewoon, omdat dat dichterbij is. Allee, ik zit vaak ook 4 uur per dag in de auto, maar daar heb ik er wel voor over.
Dat is niet dat je niet graag reist, hè?
Nee, ik reis heel graag, maar heel het jaar door, dat is nu ook wel moeilijk. En als ik dan eens naar het buitenland ga, dan ga ik liever op vakantie of zo, even chill, gewoon rustig zijn, dan het toernooi te gaan spelen. Dat heb ik hier al heel het jaar door, dus ook wel ergens logisch dat ik dan even wil genieten van mijn vakantie.
Heb je mensen die tennis spelen die je voorbeeld zijn? Of waar je naar opkijkt? Of kijk je eigenlijk totaal geen tennis? En...
Ik kijk eigenlijk helemaal niet veel op tv. Maar ik vond vroeger Sharapova en Wozniacki ook altijd. Dat waren mijn favorieten. En bij de mannen was dat Nadal.
En Nadal heeft nu zijn 11e Roland Garros.
Ja, ja, hij is goed bezig.
Waarom denk je dat hij zo'n overmacht heeft op Roland Garros?
Hij is fysiek echt heel sterk. Speelt met veel spin, zware tennis. Dus op gravel is dat sowieso een voordeel.
Waarom is dat een voordeel op gravel? Wat is daar het verschil mee met bijvoorbeeld op gras?
Omdat op gras, ja, als je vlakker slaagt en zo, heb je een voordeel. Omdat je dan de tegenstander in tijdsnood kunt brengen. En dan moet de rally zo korter zijn. Maar Nadal heeft zo'n goede fysieke conditie. Dat hij met zijn spinballen, die kan dat blijven volhouden. En het is echt ambetant op gravel om daar tegen te spelen. Ik haat om op gravel te spelen. Omdat
ik vind eigenlijk, als ik op tv kijk, kijk ik eigenlijk enkel Roland Garros. Dat heeft zoiets extra. Je ziet zo die lijnen zo nog.
De sfeer,
in, de sfeer, ja. Het is eigenlijk het enige toernooi dat ik cool vind. De anderen spreken mij zo minder aan, maar gewoon dat gravel gedeelte. Maar wat is jouw favoriete ondergrond dan?
Gras, sowieso. Gras. De snelle ondergronden. Gras, hardcore, daar speel ik tapijt, daar speel ik heel graag op. Omdat ik heel vlak speel en het moet allemaal snel gaan bij mij. Dat gemelk en zo, die hoge ballen, dat heb ik echt niet graag. Ik moet er echt voor kunnen gaan.
En wat zijn dan uw beste eigenschappen in tennis?
Oh, ik heb een heel goede voorhand, maar ja, ik mag nu niet te veel zeggen. Hè. Dan weten ze de tactiek om mij te verslagen. Maar ja, ik speel gewoon heel snel graag. En ik hou de rallies graag kort. Niet te lang en te zware matchen.
En met dat je veel fitness, merk je dan dat je gewoon harder kan mappen dan je tegenstanders? Of?
Ja, ik ben nu toch wel sterker geworden. Want ik heb niet de beste techniek eigenlijk, maar ik haal er wel veel uit. Over hoe dat mijn techniek eigenlijk is.
En hoe moet je zo mentaal op een wedstrijd voorbereiden? En hoe gebeurt het mentale proces in een wedstrijd? Want dat is ook heel belangrijk in de tennis.
Goh, de match zelf is vaak een mentale rollercoaster. En soms ben ik daar heel sterk in. Maar soms is het ook moeilijk om je emoties te controleren. Je hebt altijd van die matchen dat minder gaat. En dan zie je echt heel je spel dat eronder leidt. En voor een match doe ik eigenlijk niks speciaal. Ik focus me echt gewoon op mijn match. Dan ga ik echt niet weggaan met vrienden of gaan werken of zo. Dan moet ik me echt kunnen concentreren op mijn match. Dat heb ik wel. Dan moet iedereen mij gerust laten gewoon.
En is dat iets dat je kan trainen? Of totaal niet.
Je kunt er wel op trainen, maar ik denk dat je eigenlijk gewoon heel veel matchen moet spelen. En dan gaat dat sowieso beter. Hè. Het is gewoon vooral dat matchritme dat je nodig hebt. Want ik weet, mijn eerste toernooien zijn altijd super slecht. En dan pas van het vijfde of zesde toernooi raak ik in mijn ritme en ben ik mentaal sterker en zo. En ja, in het begin zat je zo zenuwachtig en dan merk je eigenlijk aan je slagen dat het allemaal veel trager gaat. Gewoon omdat je zo opgespannen bent.
En heb je ergens in je proces als tennisspeler stappen ondernomen om daaraan te werken? Of gewoon gezegd van, nee, ik pak dat gewoon, dat ik mijn wedstrijden aan speel, dan moet ik dat maar oplossen.
Ja, ik werk daar wel aan en ik probeer mijn mentaal wat rustig te houden. Soms lukt dat goed, soms lukt dat minder goed. Maar ik denk dat iedereen goede en slechte dagen heeft.
Doe je aan meditatie of totaal niet?
Ik doe wel soms yoga en dat vind ik wel leuk. Maar dat was vroeger ook wel meer als nu. Nu heb ik meer gewoon, ja... Je let wel op je ademhaling en zo in de match natuurlijk. Zeker.
En kun je zo van die dingen van yoga gebruiken in je matchen of...
Ik gebruik dat niet echt in mijn matchen eigenlijk. Dat is meer gewoon op het moment zelf om te ontstressen en zo. Want ik merk wel vaak dat ik gewoon overdag en zo ook echt opgespannen ben.
Ja, je bent spannend overdag.
Ja, ja, ik ben vaak gespannen.
Welke mensen die op hoog niveau spelen, komen zo overeen met jouw speelstijl?
Ik denk Sharapova wel, ja. Van, die slaagt ook heel vlak en hard en dat is eerder wel mijn speelstijl.
Wat zou je aanraden voor jonge meisjes die ook op school zitten, maar die zo hun sport willen gaan serieuzer nemen?
Goh, het zou echt een goede oplossing zijn mochten scholen wat meer mogelijkheden geven aan de mensen die hun sport willen beoefenen. Want ik heb gemerkt toen dat ik dat wou, was de school daar helemaal niet flexibel in.
Heb je ooit gedacht voor sportschool te doen of?
Je moet eerst in de federatie zitten en dan heb je zo'n speciaal statuut waardoor dat je wel faciliteiten krijgt. Maar op zich, hoeveel zijn er in de federatie? Van elke leeftijd zijn dat er misschien 1 of 2. Dus dat is eigenlijk heel weinig. En voor mij was dat ook te laat dat ik die kansen kreeg om daar dan iets meer mee te doen. Dus dan heb ik gewoon zelf beslist dat ik het op mijn eigen ging doen en dat ik middenjury ging doen. Maar het zou natuurlijk mooi zijn als er speciale sportscholen waren waarvoor dat je eigenlijk op je eigen kon trainen. Want nu, de sportscholen zijn dan allemaal met extra sportrichtingen. Maar als je bijvoorbeeld tennis hebt, heb je niks aan turno of voetbal of zo bijvoorbeeld. Dus dat was voor mij ook geen optie.
En wat zou je aanraden voor de jonge meisjes die zo op dat twijfelmoment zitten? Wat heeft u eigenlijk doen beslissen van, ik ga ervoor gaan?
Ja, omdat ik het echt niet meer kon combineren en ik zag mezelf geen bureaujob doen of zo. Dus ik wou sowieso iets doen wat ik echt graag deed en dan doe je dat ook beter. Dus ik denk dat je gewoon je gevoel moet volgen op dat moment. En het kan zijn dat je een slechte keuze maakt, maar ja, dan kun je daarna nog altijd terug naar school gaan of dat veranderen. Hè. Het is nooit te laat om iets nieuws te doen of te proberen natuurlijk.
Hoe waren eigenlijk de reacties van de omgeving als je zo zei van kijk, ik stop met school en ik ga hier gewoon volledig voor?
Ja, sommigen begrepen dat wel niet, maar bijvoorbeeld het belangrijkste vond ik ook wat mijn papa daarvan vond, want daar ben ik dan het meeste voor mijn tennis mee bezig en zo, en die stond daar wel achter. Dus daar had ik eigenlijk genoeg steun aan, veel meer had ik niet nodig als dat.
En merkte een verschil bij de reactie van jonge mensen en ouderen? Of?
Goh, ja, misschien dat jonge mensen daar meer voor openstaan, maar in het algemeen is dat niet zo'n groot verschil, dat viel wel mee. Uiteindelijk moet iedereen zich daar toch bij neerleggen wat dat uw beslissing is. Dus.
En hoe zie je zelf, welke doelen wil je eigenlijk bereiken in de tennis?
In de tennis wil ik gewoon, ik ga daar geen nummer of zo op plakken. Ik wil gewoon zo ver mogelijk geraken en blijven verbeteren en mijn eigen niveau optrekken. Maar ik zou niet weten hoe ver dat ik ongeveer ga
geraken. Wat zou zo'n realistisch doel kunnen zijn en wat zou zo'n echt droomdoel zijn?
Goh. Ik zou toch graag zo in de top 15, top 20 van België eindigen of zo. En dat ik misschien af en toe eens in het buitenland kan spelen, maar dat is nu niet direct mijn doelstelling. Of zo in het buitenland interclub of zo spelen, dat lijkt me wel tof. En dat ga ik waarschijnlijk ook wel doen binnenkort.
Als je 1 toernooi in de wereld mag winnen, welke gaat zijn?
Wimbledon, op gras. Ja, ja, ja. Dat lijkt me tof. Niet Roland Garros.
Nee? Maar dat zou je dan, als je Roland Garros kunt winnen, dan win je wel op de ondergrond dat je het minst goed kan. Dus toch
wel. Maar dat is niet mijn ding. Dus nee, ik zou liever op een snel ondergrond winnen.
En dan kan je misschien zo naast Rafael Nadal staan.
Ah ja, dat kan allemaal.
Dat we kennen allemaal zo ook Kim Geva, Kim Kleisters en Justine Genet, zijn dat mensen waar je al in contact mee bent gekomen? Of?
Ja, ik heb die al wel gezien op toernooien, maar ik heb daar niet speciaal tegen gesproken of zo.
Waren dat ook meisjes waar je naar keek vroeger? Of?
Nee, eigenlijk maakt het mij dat niet veel uit dat Belgische zijn. Ik heb gewoon mijn eigen favoriete speelster en van welke klanten die komen, dat maakt mij niet veel uit eigenlijk. Ik ben zo niet speciaal voor een nationale supporter of zo. Allee, ik heb daar allemaal wel respect voor en ik zit allemaal wel goede tennissers natuurlijk, maar ik ga daar niet speciaal naar zien of zo.
Dan ben je ook zo plots een Instagram-account begonnen en dan zo richting fitness gegaan. Hoe is dat allemaal ontstaan?
Ja, dat was eigenlijk gewoon voor mijn fitness. Eerst was dat zo van, ik wou gewoon wat meer op mijn voeding letten, want mijn mama kookte vroeger en dat was allemaal niet zo gezond en zo. Die was daar niet echt mee bezig. Dus dan dacht ik van, ja, ik ga dat zelf eens opzoeken. En ik begon zo wat accounts te checken en zo, voor ideetjes te krijgen voor eten. En ik ben daar eigenlijk heel, heel hard mee bezig geweest dan. En ik vond het echt leuk om mijn receptjes te delen, mijn trainingen en zo. En dan wou ik ook zo wat mensen motiveren in hun fitness. En ik zag wel dat dat snel groeide en zo. En dat mensen daar positief over waren. Dus dan ben ik dat blijven doen, want ik vond dat heel tof. En dat was ook zo mijn passie naast tennis dan.
En dan ben je... Dus je bent dan zo influencer. En plots word je dan ook zelf coach. Hoe is dat dan ontstaan?
Ja, er waren een paar mensen, eerst waren dat vriendinnen die vroegen van ja, kun je mij een paar oefeningen geven, wil je mij eens begeleiden in fitness? En dan heb ik dat gedaan. En dan zijn die daar ook echt zo fan van geworden, zo dat fitnessen en zo, terwijl die vroeger helemaal niet sporten. En dan heb ik daar zo wel meer en meer vraag naar gekregen, dus dat is tof om er gewoon bij te doen. Het is niet dat mijn beroep is op dit moment, maar als iemand dat wil, dan wil ik die wel begeleiden natuurlijk.
En zo mensen begeleiden in sport en zo in tennis later, is dat iets wat je wel wil werken of niet?
Ja, in tennis wil ik ook wel wat les geven, maar ik heb zo wel iets van, ik geef liever zo les aan mensen apart dan zo groepen samen of zo. Dat vind ik moeilijk, omdat er dan met verschillende niveaus zitten of zo, maar ik doe dat wel graag. Het is niet dat ik dat alleen wil doen, maar ik zou dat wel willen combineren, zoiets in de sport en wellness.
En zou je zelf stappen ondernemen om zo dat sport in het onderwijs te kunnen krijgen, of?
Goh, ik zou niet goed weten hoe ik daar moet aan beginnen, want ik heb zo niet die contacten met die scholen en zo. Ik zou dat wel tof vinden natuurlijk, hè, maar ik denk niet dat dat iets is voor dat ik zelf voor zou zorgen dan.
Oké, dankjewel voor hier mijn derde gast te zijn. Ik hoop dat je het zelf een beetje leuk vindt.
Dat is graag gedaan.
Er wat aan hebben. En dan hoor ik jullie allemaal graag terug in de volgende aflevering.